Schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, allereerst uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 31 tot 34 en vers 54 tot 62. En daarna uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 22 tot 30. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En dan vanaf vers 54... En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Dan lezen we verder in Romeinen 8 vanaf vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere schriftgedeelte gemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond voor de zevende en laatste keer vinden in zondag 20 van onze Heidelberger catechismus. Ik hoop nu het woord van de Heere te mogen bedienen zoals de kerk van de reformatie dat verstaan heeft en beleidt in zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. En daarvan nu het slot. Ik lees nog een keer met u de vraag en het hele antwoord. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten, en dan volgt het gedeelte dat vanavond nog onze aandacht vraagt, en bij mij eeuwig blijven. Gemeente des Heren, mag ik beginnen met zomaar een vraag te stellen. Altijd goed om de aandacht wat te trekken, niet waar? Weet u wat de belijdenis bedoelt als het heeft over de schat van Christus' bruid? Nou, dat is natuurlijk moeilijk, hè, want dan zou je ergens willen dat er ook maar een keer vingers opgestoken konden worden en dat er dan ook maar een antwoord werd gegeven. Er zitten er hier vast wel die dat weten. De schat van Christus' bruid, wat is dat? U vindt die uitdrukking in het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dat handelt over de volharding der heiligen. Die leer is de schat van Christus' bruid. En als u dat laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels zou lezen en als een commentaar bij deze preek zou dat vanavond hele goede lectuur zijn, dan merkt u dat daar over die schat op een geweldige hoge toon wordt gesproken en dat de belijdenis iets krijgt van een loflied. Een schat van onwaardeerbare prijs, door de gelovigen van alle tijden zeer teder bemind, door de kerk van alle eeuwen standvastig verdedigd tegen alle aanvallen. Die schat, die is het waarvan de kerk zingt met de psalmen. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Die schat is het waarvan we belijdenis doen wanneer we zondagsmorgens in de kerk komen en beginnen met die machtige woorden. Dat we onze verwachting stellen op God die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Die schat waarvan de Heere Jezus Christus heeft gezegd, uit degene die de Vader mij gegeven heeft, heb ik niemand verloren laten gaan. Onze Dordtse vaderen zeggen in dat vijfde hoofdstuk dat je niet veel en lang hoeft te zoeken in de Heilige Schrift om daarover wat te vinden, want zeer overvloedig wordt daarvan gesproken. Heerlijk wordt deze belijdenis ook in de harten van de gelovigen ingedrukt. Dat is wel een wonderlijke zaak. De wereld begrijpt er niks van, de valse kerk haat die leer, de dwaling bestrijdt die leer, spot er ook mee. Het is dan ook wel genoemd, gemeente, het extra van het Calvinisme. Misschien hebben u die term wel eens een keer gehoord, het extra Calvinisticum. En deze leer zult u bij Rome te vergeef zoeken, Rome dat immers geen zekerheid van het geloof leert. Omdat je goede werken eraan te pas moeten komen en je weet nooit hoe ver je daarmee bent. Deze leer mist u bij de meeste evangelische groepen omdat ze daar uitgaan van de vrije wil van de mens om een goede keuze te maken. Dat betekent dat ik zelf word ingeschakeld en waar ik zelf een plaats heb in de zaligheid gemeente, dat blijft er altijd onzeker. Deze leer wordt bestreden door de remonstranten waartegen onze vaderen hun Dordtse leerregels hebben opgesteld. Het is het voorrecht van hen die mogen leven op het erf van de reformatie, dat ze deze leer mogen kennen en in deze leer hun laatste, diepste vastheid mogen vinden. Wel, gemeente, over die schat van Christus bruid gaat het vanavond. Die schat van Christus, waardoor die kerk van Christus mag weten dat hij allen die hij door zijn Heilige Geest heeft wedergeboren en gebracht tot het ware geloof, ook tot in alle eeuwigheid bewaart. Ze leidt, ze tenslotte gegarandeerd thuis brengt. En waarom? Omdat het bij God is wat onze kinderen wel eens een keer zeggen, maar wat onder mensen niet altijd geldt. Eens gegeven, blijft gegeven. En omdat God deze schat geeft, gemeente, niet op grond van enige verdiensten van onze kant, daarom verzet zich het natuurlijke mensenhart tegen deze heerlijke boodschap. Maar omdat God ze schenkt uit louter genade naar het vrije van zijn welbehagen. Met het slot van antwoord 20 van de catechismus willen we daar samen over nadenken. Als we daar horen, de blijvende inwoning van de geest in de gelovigen. We letten op drie momenten waarop die blijvende inwoning van kracht is. Allereerst in het strijdperk van dit leven. Vervolgens in het lijden van de tegenwoordige tijd. En tenslotte in de eeuwige heerlijkheid. De blijvende inwoning van de geest in de gelovigen, in het strijdperk van dit leven, in het lijden van de tegenwoordige tijd, in de eeuwige heerlijkheid. De laatste woorden van zondag 20 van de catechismusgemeente onderstrepen nog eens een keer heel nadrukkelijk de eigen aard van het werk van de Heilige Geest, waarvan we inmiddels al gezien hebben dat het die geest is die de voleinder is van het werk van de Vader en van de Zoon, die dat werk van de Vader en van de Zoon voor zijn rekening neemt en dat leidt en uitwerkt totdat het zijn laatste, zijn heerlijke doel heeft bereikt, namelijk de zaligheid van Gods volk en de volmaakte eer van Gods naam. We hebben inmiddels het nodige gezien vanuit deze catechismus, terwijl we tegelijkertijd tegen elkaar hebben gezegd, er zou nog veel meer te zeggen zijn over dat heerlijke werk van de Heilige Geest, waar mensen nooit over uitgedacht raken. Om er nou maar één voorbeeld van te noemen, ik kreeg in de afgelopen week het proefschrift toegestuurd, waarop begin januari aan onze universiteit in Apeldoorn de hervormde dominee W. van Vlastuin zal promoveren. Ook alweer vanuit dat werk van de Heilige Geest. Het proefschrift heeft ook de titel De Geest ter Opwekking. Het gaat over het werk van Jonathan Edwards. De man die door de Heer is gebruikt in de Great Awakening, die grote opwekking die er in Amerika is geweest een paar eeuwen geleden. En elke keer sta je er weer verwonderd over, gemeente, dat wij er nooit over uitgedacht en over uitgeschreven en over uitgezongen raken wat die Heilige Geest allemaal is en doet. Wat dat betreft dan is het in zondag 20 nog maar heel erg beperkt. We hebben samen gezien dat de Heilige Geest God is en dat de Heilige Geest tezamen met de Vader God is en dat Hij tezamen met de Zoon God is. We hebben gezien dat die Heilige Geest gegeven wordt in de weg van woord en verbond, van prediking en gebed. En dat Hij gegeven wordt om ons door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. We hebben gezien dat die Heilige Geest de trooster is, die tegenwicht biedt tegen de schuld van de zonde, de macht van de zonde, de gevolgen van de zonde, doordat hij het voortdurend uit Christus neemt en laat zien dat in Christus alles te vinden is voor een mens die het verdiend had voor eeuwig verloren te gaan. En nu is er nog één ding dat onze aandacht vraagt. En dat is dit, waar de Heilige Geest één keer gekomen is, daar blijft hij ook. Eeuwig zelfs. Hij gaat nooit meer weg. Hij komt er wonen en hij maakt van die woning tegelijkertijd de werkplaats voor zijn voortgaande werk. En dat betekent, gemeente, dat we een eerste streep kunnen zetten onder een eerste belangrijke boodschap van vanavond, namelijk deze. Dat een echte gelovige iemand is in wie de Heilige Geest woont. En dat moet u maar vast vasthouden. En mocht u daarvan schrikken, dan moet u het toch maar vasthouden. En dan krijgt u misschien straks nog wel een antwoord op datgene wat u op dit ogenblik doet schrikken. Maar het is heel duidelijk, gemeente, waar de Heilige Geest in zijn wederbarende genade intrek neemt in het voorheen gesloten hart van een zondaar, daar komt hij wonen. De Heilige Geest die komt niet van tijd tot tijd een keertje bij u om de hoek kijken of het allemaal nog wel goed gaat. En de Heilige Geest die komt niet eens een poosje bij u logeren om u een eindje op gang te helpen, waarbij u het daarna zelf weer verder moet doen. De Heilige Geest komt ook niet van tijd tot tijd inspecteren, zoals de man van de waterleiding en de meteropnemer van de elektriciteit dat komen doen. Dat zouden sommige mensen wel willen natuurlijk. Dat de Heilige Geest komt en dan het liefste maar op afroep. Als een soort oproepkracht. Als je hem niet nodig hebt, dan laat je hem maar buiten beschouwing. Dan kun je rustig je eigen gang gaan. En als het uitkomt, dan roep je hem erbij. En dan helpt hij je en dan leidt hij je en dan onderwijst hij je. Nee, als de Heilige Geest gemeente door wederbarende genade in het hart van een zondaar zijn intrek neemt, dan komt hij er wonen. Dan maakt hij ons hart tot zijn woning, ons lichaam tot zijn tempel. En dat betekent dat hij dus overal mee naartoe gaat en dat hij bij alle dingen van ons leven aanwezig is. Om het nou eens zo te zeggen, gemeente, de Heilige Geest is een blijver. Niet een passant, niet een schip dat passeert in de nacht of iemand die je van tijd tot tijd weer eens een keertje tegenkomt. Een blijver. Dat moet ook wel, gemeente, omdat het werk van de trooster immers een voortgaand werk is. Werk dat wel een begin heeft, namelijk daar waar hij het hart opent en van dood levend maakt. Maar werk dat aan deze kant van het graf nooit een einde krijgt, omdat er altijd meer te leren is van God de Vader. En omdat er altijd meer te onderwijzen is aangaande God de Zoon. Omdat het erom gaat dat hij komt om hem te verheerlijken tot in eeuwigheid. Dat hebben we altijd nodig, gemeente. Daarom is dit ook een geweldige troost voor het volk van God. En daarom wordt deze belijdenis de schat van Christus' bruid genoemd. Want of je dat dan wel door hebt of niet, maar wat hebben wij het nodig, gemeente, om altijd vastgehouden te worden. En als dat een ogenblik niet gebeurt, dan verdwaal ik hopeloos in de duisternis van deze wereldnacht. En wat heb ik het nodig, gemeente, om staande gehouden te worden. Tot mijn laatste snik toe, zegt de catechismus immers, in de laatste zondag, diep in het stuk van de dankbaarheid, vlak voor de lofverheffing, is de realiteit van het leven van de gelovigen in deze wereld zo, dat hij te maken heeft met drie doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, en ze houden niet op ons aan te vechten. Bijna nooit. Een enkele keer. En dan moet ik denken aan mijn oude grootmoeder die 92 jaar was en die de strijd van het geloof aan het einde van haar leven voor het besef van degene die er omheen stonden te boven leek te zijn. Als een bijzondere genade van God, want toen was ze ook stokdoof. Ze kon geen woord meer horen. En ze was bijna blind. Ze kon geen woord meer lezen. En dat de Heere haar toen heeft afgeschermd als het ware. Voor die aanvallen van de doodsvijanden. Zodat ze het elke keer maar weer mocht zeggen op haar ziekbed dat haar sterbed werd. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Maar verder gemeente, het geldt bijna altijd tot je laatste snik. Je kan alleen maar staande blijven. Als je staande gehouden wordt. Door de Heilige Geest. Wat een troost. Wat een geweldige schat is dat. Als ik dan te horen krijg dat waar die geest één keer in mijn hart is binnengekomen. Dat hij daar nooit meer van mij zal wijken. Maar dat betekent dus, gemeente, dat de gelovige iemand is in wie de Heilige Geest woont. En Paulus die zegt het heel radicaal, anders behoor je aan de Heere Jezus ook niet toe. En dan behoor je aan God de Vader niet toe, dan sta je nog buiten God. En nog een keer, wat is dat belangrijk, gemeente, dat de Heilige Geest maar niet alleen op bepaalde punten komt om je te onderwijzen en je te laten zien welke weg je moet kiezen. En dat de Heilige Geest maar niet alleen komt op die momenten dat je een bemoediging nodig hebt, nee, dat hij woont in de gelovige, het hart zijn woning. Het lichaam zijn tempel. Als u daar een beetje over nadenkt, gemeente, dan voelt u wel het verschil natuurlijk aan tussen een Heilige Geest die ergens komt wonen en een Heilige Geest die eens een keertje ergens komt kijken. Als ik dat nou vanuit de praktijk van het gewone leven van elke dag probeer duidelijk te maken, U kent die situatie natuurlijk wel, dat u een keer ergens op visite komt. Of dat u misschien eens ergens een keer een weekend of een paar weken logeert. En onze jonge mensen die hier in de stad studeren, die weten wat het is, dat ze soms tijdelijk een onderkomen huren, waarvan ze zeggen, nou ja, ik zit er nou, maar ik probeer zo gauw mogelijk wel wat anders te krijgen. En wat gebeurt er dan soms, gemeente, als je voor het eerst ergens binnenkomt stappen, of wanneer je ergens komt logeren, of wanneer je tijdelijk een onderdak zoekt? Dan gebeurt het dat je binnenkomt en dat je denkt, nou, als ik hier zou wonen, dan zou ik, nou noemt u het maar op, dan zou ik om te beginnen de behang van de muur halen en er een beetje een frisse behangetje op plakken. En dan zou ik de kamer een beetje anders indelen, want zoals het nou is, is het bar ongezellig. En wat er hier aan de muur hangt aan posters en aan schilderijen, dat zou ik er in de kortste keren afhalen en ik zou er wat anders voor in de plaats brengen. Dan zou ik het naar mijn smaak inrichten. Ik moet er immers kunnen wonen, me thuis kunnen voelen. Maar ja, gemeente, als je ergens op visite komt, dan doe je dat natuurlijk niet. Dat zou een mooie boel worden. Zo zou ik u liever ook niet op bezoek hebben natuurlijk. En omdat je er niet woont, haal je je schouders op en dan zeg je, nou ja, vooruit, een mensenlust is een mensenleven. Als iemand dat nou mooi en prachtig vindt, je hebt dat wel eens een keer dat iemand zijn hele huis donkerbruin schildert. En dan denk je, ik zou er niet aan moeten denken dat ik er altijd in zou moeten wonen, want ik zou er depressief van worden. Maar als iemand dat nou leuk vindt, nou vooruit. Maar wat gebeurt er, gemeente, wanneer je op diezelfde plek komt wonen? Dan ga je het inrichten naar jouw smaak en dan ga je het inrichten zodat jij je er thuis kunt voelen. En dan zeg je nou eerst de behang van de muur. En dan zetten we eerst de bankstel eens een beetje anders. En dan halen we eerst een paar andere posters die mij aanspreken en die ik aardig vind om ernaar te kijken, want hier word ik akelig van. Gemeente, zo is het nou ook met de Heilige Geest wanneer hij in ons hart en in ons leven komt wonen. En ik zei u al, wanneer de Heilige Geest ergens zijn intrek neemt, dan doet hij dat niet om daar te komen logeren of daar een poosje op visite te zitten. Dan komt hij inderdaad om daar te blijven. Hij maakt ons hart zijn woning, ons lichaam zijn tempel. Hij moet er zich thuis kunnen voelen. Hij moet kunnen zeggen, dat is nou mijn huis. En daar hoor ik. En weet u wat de Heilige Geest dan gaat doen, gemeente? Dan begint hij met de wanden van ons hart. En dan gaat hij Gods geboden schrijven op de wanden van ons hart, gemeente. En het gevolg is dat van binnenuit dat hart het leven gaat vernieuwen, gemeente, zodat wij de naam van de Heere gaan verheerlijken, zodat we het beeld van de Heere Jezus gaan vertonen en zodat het duidelijk wordt dat de Geest die in Christus als in het hoofd woont, ook in de zijnen als zijn lidmaten woont. Het is één en hetzelfde huis. Dat is dus een echte gelovige, gemeente. De Geest woont in hem of haar. En als iemand dan vanavond nog vraagt, en ik denk dat je dat eigenlijk niet meer hoeft te vragen, maar als iemand dan toch nog vraagt, en hoe weet je dat nou dat de Heilige Geest in je woont? Dan zeg je, dat wordt dus merkbaar. Er verandert wat. Zoals in dat huis dat je het jouwe mag noemen. Wat verandert omdat je het naar jouw smaak en naar jouw wensen inricht? Zo verandert er wat in het leven van de gelovige, gemeente. En dat wil zeggen, zolang er niks verandert, is jouw hart het huis van een ander. Niet het huis van de Heilige Geest. Waar hij blijvend komt wonen, gemeente, daar verandert wat. Daar word je door de Heilige Geest geleid. En het gevolg is dat je dingen die je vroeger deed, daar word je nu onrustig onder. En je kunt het tenslotte niet meer, gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest als hij in ons komt wonen. Hij maakt van ons lichaam een tempel. Nou, dat ga je dan merken natuurlijk. Als je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, u snapt dat wel, gemeente, een tempel, daar kun je niet alles meer aanhangen. Een tempel, daar kun je niet elke versiering in onderbrengen, want dan zeg je op een gegeven ogenblik, dat past niet bij de tempel van de Heilige Geest. Dan ga vanavond maar eens voor de spiegel staan. Kijk je maar eens. Tempel van de Heilige Geest. U zegt, maak dat nou eens concreet. Nou moet ik dat doen, gemeente. Ik heb nog nooit een tempel gezien met een schoorsteen erop. Ik weet niet of u begrijpt wat ik bedoel. Als je lichaam de tempel van de Heilige Geest is, moet u zich eens afvragen of u die tempel kunt bederven van binnenuit met nicotine. Moet je eens naar een foto kijken van longen van iemand die veel rookt. Of dat nou het behang is van een tempel van de Heilige Geest. En daar kun je natuurlijk allerlei andere dingen bij noemen. Daar kan je bij noemen de manier van make-up. Dan kan je denken aan tatoeages zoals ze vandaag de dag worden toegebracht. Dan kan je denken aan piercings die mensen op de gekste plekken van hun lichaam aanbrengen. Nou, die dingen. Die dingen. Op een gegeven ogenblik toen in een van mijn vorige gemeenten een jongen vanuit de wereld met zijn meisje meekwam naar de kerk. Zonder dat ik er ooit wat van gezegd had, kwam er een moment dat die jongen, toen hij binnenkwam, toen had hij overal nog ergens piercings. En toen zag hij eruit alsof hij zo uit de griebes kwam. En op een gegeven ogenblik verdween het hele spul en kwam hij met een keurig zondagspak. Zegt dat altijd alles? Nee. Maar waar de Heilige Geest in je komt wonen en werken, gemeente, dan wordt het zichtbaar dat er wat verandert, dat er een ander woont, een ander, die van jouw lichaam een tempel maakt. En daar heb je dan een toetssteen, gemeente. Een toetssteen, is je lichaam voor het vlees of is je lichaam voor de geest? En als de Heilige Geest Gods geboden gaat schrijven in je hart, gemeente, dan kan het gebeuren dat je ergens zonde gaat zien waar je eerst die zonde niet zag. Dan kun je niet meer overal naartoe, want dan word je je bewust overal waar ik naartoe ga en overal waar ik zit, daar zit de Heilige Geest ook, moet je denken. Dat de Heilige Geest in je hart woont en je hangt dan aan een bar waar mensen zich bezatten. En dat de Heilige Geest je lichaam tot zijn tempel heeft gemaakt. En dat lichaam dat zweeft dan over de dansvloer. Als je tenminste nog van zweven kunt spreken bij de moderne dans. En dan moet je er dan denken dat de Heilige Geest in je hart woont. En dat je verkeert in een kring waarin de naam van de Heer ontheiligd wordt. Gemeente, dat kan dan toch niet. Dan gaat de Geest je ogen openen. En dan gaat de Heilige Geest je vragen stellen. En het gevolg is dat er onrust in je hart geboren wordt. Zou het dat zijn, zegt de jongere vanavond in de kerk, die ineens een lichtpuntje gaat ontdekken. Die zegt, dominee, dat herken ik. Dingen waar ik eerst geen moeite mee had. En nou wel. En inderdaad, ik ben ondertussen er ook mee bezig. Hoe word ik een kind van God en hoe krijg ik het echte geloof? Nou, dat zijn de dingen, gemeente, waaruit blijkt dat de Heilige Geest in je gaat wonen. Dan ga je anders tegen de dingen aankijken. Dan kun je geen vreugde meer vinden in die dingen waar je vroeger je lol in had. Je wilt het tenslotte niet meer. Je krijgt de naam van de Heere lief en je gaat de dag van de Heere heiligen. En je vindt je vreugde in de dienst van de Heere, gemeente. En het gevolg is dat zonde, hoe langer hoe meer zonde wordt. En dan zeggen de mensen wel eens een keer tegen je, vroeger had je daar toch geen moeite mee. Dan zei je, ja, vroeger, maar dat is nou inderdaad het verschil. Er is in mijn leven een vroeger en een nu gekomen, een eertijds. Toen was ik een kind des toorns. Maar nu ben ik door genade levend gemaakt. En ik heb gezien, het kan niet en het mag niet en het is niet goed. En je gaat hoe langer hoe meer daarna verlangen om de hemelse bruidegom te behagen en om de Vader in de hemel te dienen en zijn wil te doen en het beeld van Christus te vertonen. Dat volk, gemeente, waarin de Heilige Geest woont, dat ga je hier aan erkennen dat het een lastig volk wordt als het gaat om de eer van de Heer. Daar komen ze voorop. En dat het een gemakkelijk volk wordt als het gaat om hun eigen eer. Want dan zeggen ze, ach, het gaat er maar om dat ik wel beproefd ben in de ogen van de Heer. Heb u het zover wel begrepen, gemeente? Ja, zegt u dan, meneer, maar dan moet je wel verder gaan, want dan zit ik toch wel met een levensgrote vraag. En die vraag die speelt bij mij van binnen, en dat is zomaar geen theoretische vraag. Dat is de vraag, hoe zit dat nou met het feit dat wij toch zondaar zijn en blijven? Dat is toch ook calvinistisch dat je dat beleidt, en dat is zo. Dan hoef je maar naar Paulus te luisteren, naar wat Paulus over zijn vlees zegt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. Nou, zegt u, daar heb je toch. En anders dan denk je maar aan psalm 119, gemeente, die psalm die zo machtig zingt van de dienst van de Heer en van de naam van de Heer en van de verwondering van een mens die al zijn blijdschap in de Heer mag vinden. Maar wat kom ik in die psalm ook tegen? Andere woorden, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Mijn vlees wordt door het kwade zo licht verrast. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. En dat is ook een werkelijkheid, gemeente. Iemand heeft eens een keer gezegd, als je naast elkaar zet de wedergeborene op zijn slechts en de onwedergeborene op zijn best, dan weet ik nog niet wie je zou kiezen, want dan kon je wel eens voor hele wonderlijke dingen komen te staan. Ja, zegt iemand, maar hoe zit dat dan? Als u aan de ene kant zegt waar de Heilige Geest komt wonen, dan gaat hij je van binnenuit vernieuwen en dan gaat wat veranderen. En als u aan de andere kant zegt, maar de mens blijft wel zondaar en het vlees blijft wel door het kwade licht verrast. Hoe zit dat? Wel, gemeente, daarom heb ik ook gezegd, u moet dat soort leerregels hoofdstuk 5 maar eens lezen als een commentaar bij het slot van deze zondag van de catechismus. Wat zegt Dordtse leerregels hoofdstuk 5 paragraaf 1 op dit punt? Die God wederbaart door zijn geest, die verlost hij wel van de heerschappij en van de slavernij van de zonde. Maar die verlost hij niet ganselijk van het vlees en van het lichaam der zonde. Als ik dat al probeer samen te vatten, gemeente, dan bedoelt onze Dordtse belijdenis te zeggen, als de Heilige Geest je wederbaart, dan is de macht van de zonde gebroken. Dan heeft de duivel het in je leven niet meer voor het zeggen. En dan is de zonde niet meer de baas. En dan ben ik niet langer een slaaf van de zonde, gemeente. Maar ondertussen, daar is wel dat dagelijks met je zondige aard te strijden hebben. Daar zijn wel die begeerlijkheden van het vlees, waardoor een mens zich soms zomaar weer laat verrassen. Ons doopsformulier heeft dat eigenlijk al onder woorden gebracht, gemeente, als het zegt dat een gelovige niet meer in de zonde kan leven. Maar dat hij er nog wel in kan vallen. En dat zijn leerregels 5 zegt, dat is wel je eigen schuld, hoor. En dat heeft ermee te maken dat je die begeerlijkheden van het vlees de ruimte geeft en dat je die niet een wacht aan zegt en dat je niet bidt, zet er heren, maar een wacht voor. Daarom zegt de Heer ook, wij moeten elke dag bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En die Dordtse vaderen zeggen heel eerlijk, anders kunnen Gods kinderen niet alleen tot zware zonden vervallen. Maar dan worden ze door die drie doodsvijanden ook inderdaad tot zware zonden geleid. En God is rechtvaardig daarin dat hij dat toelaat. Omdat een mens zelf slordig is gaan leven. En soms doet de Heere dat om je op je plaats te brengen, gemeente. Soms doet de Heere dat om je afhankelijk te maken. En soms doet de Heere dat om je weer wat verder te brengen in het leven des geloofs. Maar in elk geval om dit ene je te leren. Als de Heilige Geest zich maar één ogenblik van mij terugtrekt, dan is het hopeloos mis. Moet u daar nog een voorbeeld van in de Bijbel? Dan denkt u maar aan David. Hij wordt in dat soort leerregels 5 genoemd. Die man nog Gods hart. Wat een diepe val heeft die man gemaakt toen hij zijn buurvrouw in bed troggelde. En vervolgens de man liet vermoorden. En ondertussen woonde de geest in hem. Ik heb de eerste keer al gezegd, gemeente, onbegrijpelijk geheim. Om van te huiveren, de Heilige Geest in je hart. En dan zo'n zonde als met Bathsheba en Uria. En anders dan denkt u maar aan Petrus, gemeente. De Heilige Geest onderwees hem. En dat had de Heer Jezus ook gezegd na die machtige belijdenis. Toen Simon had gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, Simon. Maar terwijl die Heilige Geest hem onderwees, gemeente, kwam Simon wel tot die verlogening en tot dat vloeken. En wat moet dat een pijn hebben gedaan in het hart in het hart van de Heilige Geest? En wat moet dat die Heilige Geest door de ziel hebben gesneden toen Petrus zei, ik ken hem niet. Het gebeurde wel allemaal met de Heilige Geest in hem. U voelt natuurlijk wel aan, gemeente, dat in zo'n situatie een mens de Heilige Geest bedroeft. En dat je de Heilige Geest vertoornt, gemeente. En onze Duitse vaders zeggen, er zijn ernstige gevolgen die daaruit voortvloeien, dat je geweten wordt gewond. Ik weet niet of u weet wat dat is, dat je geweten gewond wordt. Dat het gaat schrijnen en dat het pijn gaat doen. En dat je het gevoel van de genade verliest. En dan zie je Petrus daar buiten de hof bitter weden. Omdat hij moet zeggen, nou heb ik het van mijn kant uitgemaakt met de Heere Jezus. En hij heeft het volste recht als hij nou zegt, ik kijk naar jou ook nooit meer om. En anders denkt u maar aan David in Psalm 32. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En dan het wonderlijke, gemeente, dat ze toch niet verloren zijn gegaan zoals koning Saul en de discipel Judas wel verloren gingen. U zegt, wat is dan het verschil? Wel, koning Saul en Judas, die hadden wel gaven van de Heilige Geest. Daarom moet je er ook zo voor oppassen, gemeente, dat je de gaven van de Heilige Geest boven de Heilige Geest gaat stellen. Want een mens kan de gaven hebben en de Heilige Geest missen. En Saul en Judas die zijn verlicht geweest met de Heilige Geest. En het gevolg was dat Saul kon profeteren. En dat Judas met de anderen duivelen kon uitwerken. Maar de Heilige Geest woonde niet in hen. En dat betekende dat ze tenslotte het eeuwige verderf en de ondergang tegemoet gingen. Ja, zegt u, maar David was toch niet beter? En Petrus was toch niet beter? Nee, gemeente, maar daar hebt u nou die blijvende inwoning van de Heilige Geest. Die niet vertrekt. Ook al verbergt hij zich soms. En dan wordt het donker. En al trekt hij zich soms voor een tijd lang terug. Onze Duitse vaderen zeggen het zo prachtig, gemeente, dat de Heere zijn Heilige Geest ook in dat droevig vallen niet geheel van hem wegneemt. En het gevolg is dat het wel donker wordt en het gevolg is dat het wel duister wordt, maar ze worden niet in de dood gestort. Die geest blijft. En o, wat een pijn doet dat de Heilige Geest. En wat een droefheid is dat voor de Heilige Geest. Hij heeft Gods geboden geschreven op de wanden van Davids hart en daar valt hij toch zo in de zonde. Hij heeft Simon zo geleerd wie de Heere Jezus Christus is. En dan kan hij toch vloeken en zweren, ik ken hem niet. En wat doet dan de Heilige Geest? Want dan gaat die Heilige Geest ook weer verder, gemeente. Die laat het natuurlijk niet daarbij. Die Heilige Geest, die opent je geweten. Weet u ook wat dat is? Dat je een tijd lang in een roes hebt geleefd misschien? En dat je een tijd lang jezelf hebt wijsgemaakt, dit kan best en dit is best goed. En dat de Heilige Geest aan je geweten opent door het profetische woord zoals hij dat bij David deed toen Nathan kwam, gij zijt die man. Door de liefdeblik van de Heere, zoals dat bij Petrus gebeurde toen hij daar stond te vloeken in de hof van Caiaphas. En we lezen en Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En wat gebeurt er dan, gemeente? Dan gaat die Heilige Geest je aanklagen in je hart. En je gaat die aanklacht overnemen. En je wordt vernederd onder de slaande hand van de Heere. En de weerstand tegen wat God zei, die breekt. En de hoogmoed waardoor je dacht, ik red het wel zonder God, die verdwijnt. En zo komt het tot hernieuwde bekering. Je leert de droefheid naar God over de zonde. Je leert roepen om genade. Je gaat je verwonderen over de ontferming van God. En je gaat erna verlangen om des te meer voor het aangezicht van de Heere te leven. Hem toe te behoren, hem te kennen en hem te dienen. Je gaat je zaligheid werken met vrezen en beven. Zegt onze Dordtse leerregels naar luid van wat Paulus in de Filippenzenbrief schrijft. En weet u wat het gevolg is, gemeente? Dan word ik zo klein. Gelovige mensen verbeelden zich ook wel eens wat. Gelovige mensen zijn nooit helemaal van die hoogmoed af, waardoor ze denken, ik red het wel en ik kan het wel en ik kan er best tegen. Maar als die Heilige Geest, gemeente, weer aan het werk gaat in dat hart waarin hij woonde, dan word je zo klein. En dan wordt de Heere zo groot. Dan wordt het zo'n machtig wonder dat God je niet heeft losgelaten. En dat God je niet heeft laten vallen over de rand van de afgrond. U kent dat beeld wel van Simon Petrus. Professor Wiese heeft het al eens een keer gebruikt. Als Simon Petrus zijn meester verloochent in de hof van Caiaphas. Dan hangt Simon Petrus voor zijn eigen besef aan een zijden draadje boven de hel. In elk ogenblik kan er een vlam van de hel uitschieten en dat draadje wegschroeien. En dan valt Petrus en dan is er niks meer wat zijn val kan tegenhouden. Maar, zegt Wisse dan zo prachtig, terwijl hij voor zijn eigen besef aan een zijden draadje boven de hel hing, zat hij in werkelijkheid vast aan de eeuwigheidskabels van Gods verkiezend welbehagen, die zijn Heilige Geest niet wegneemt, zelfs in het droevig vallen. Dat is nou het geheim van Gods volk, gemeente. Ze struikelen elke dag. En ze zijn op genade aangewezen. En ze leren hoe langer hoe meer vragen, Heere, laat niet varen het werk van uw hand. En als ze er dan weer bovenuit getild zijn, en als ze dan dat verzoende aangezicht van de Heere mogen aanschouwen, en ik hoop dat ik vanavond dingen zeg waar u geen vreemde van bent, o, dan moet het er soms uit met alle kracht van binnenuit. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. En weet u wat je op die manier leert, gemeente? Dat is ook werk van de Heilige Geest die in je woont. dat het zo'n wonder is dat God met je begonnen is. En dat het een nog groter wonder is dat God met je doorgaat. En dat het grootste wonder zal zijn als je straks één keer thuis zal komen. En weet u, dan ga je daar soms wel eens een keer wat naar verlangen, is niet waar? De Heere, om alleen nog maar u te bedoelen. En om alleen nog maar u te behagen. Dat mijn hart inderdaad ten volle een woning is van uw Heilige Geest en mijn lichaam uw tempel. Dat ik eindelijk vrij ben, verlost van het lichaam deze doods en der zonde. Om volmaakt God te mogen dienen. En als vragen, denk u er wel eens over hoe zalig dat zal zijn? Misschien sta je er op een afstand naar te kijken. Je zegt, ach, ik kan er zo naar hunkeren, maar ik ben wel eens bang dat het voor mij niet zal zijn. Maar denk je er wel eens aan hoe zalig dat zal zijn? Zonder enige zonde en zonder enig gebrek. Alleen nog maar volmaakt, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Nou is Gods volk nog in het strijdperk, gemeente, en u kent het als het goed is. Je wilt nooit meer terug, gemeente, hoe zwaar het in het strijdperk ook kan zijn. Je wilt nooit meer terug, je wilt wel verder. Dat is het werk van de Heilige Geest, die komt wonen in het hart en in het leven. Die geest blijft. Nog een enkele trek van wat het lijden betreft, gemeente. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dan zorgt die geest er ook voor dat God aan zijn eer komt wanneer de gevolgen van de zonde in mijn leven zo zwaar worden. Dan geeft die geest mij kracht om dat lijden van deze tegenwoordige tijd te dragen. Wat houdt dat dan in? Ach, dan gaat het in mijn leven niet zoals ik het graag zou willen. En dan gaat het in mijn leven allemaal heel anders dan dat ik het aanvankelijk bedoeld had. En dat ik het begeerd had en dat ik het me voorgesteld had. Zoveel wensen die niet in vervulling gaan. Zoveel verlangens die niet beantwoord worden. En wat kan het dan soms een tijd opstandig zijn van binnen. En wat kan dat een vragen met zich meebrengen? Heren, waarom moet het nou zo? En waarom vindt u het goed dat het zo gaat? En wat is nou uw bedoeling? En dan is daar die Heilige Geest die in me is komen wonen, gemeente. En die Heilige Geest die tegen mijn vlees en mijn bloed inbidt naar Gods wil. En weet u waar die Heilige Geest dan om vraagt? Dan vraagt hij erom dat je verenigd wordt met die wil van God. Dat je gehoorzaamheid leert. En dat je zegt, Heere, het is goed zoals u het doet. Uw goede wil mogen geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En nou kijk ik naar diegenen onder ons die weten van dat lijden van deze tegenwoordige tijd. Lichamelijk, geestelijk, in de omstandigheden van hun leven. Maar weet u daar ook van, dat er zo'n diepe vrede daalde in je ziel, toen je wil met Gods wil verenigd werd, en toen je niet langer opstandig was, toen je zelfs niet meer je waaroms bleef stellen, maar toen je leerde zeggen, Heere, zoals u het wilt, zo is het goed. En het is mijn diepste vreugde mij naar uw goede wil te schikken. Zitten er hier in de kerk die wel eens gemerkt hebben dat dat een stukje hemel op aarde is. Dat dat zo'n geweldige verlossing betekent. Een mens die niet meer zoekt naar wat hij mist en wat hij zo graag hebben wil, hoe begrijpelijk dat ook is. Maar een mens die mag zeggen, het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Laat mij willen en niet willen. Wat gij wilt en niet en wilt, Heere,
als ik u dan maar heb. Dan gaat het dan allemaal anders dan wat ik graag gewild had. Maar als ik u maar heb en als ik u maar de mijne mag noemen, dan is het goed. Dan reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt me door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Gemeente, heb u de Heilige Geest ontvangen? U merkt langzamerhand wel, als u het nog niet wist, wat een belangrijke vraag dat is. Dat dit de vraag is waar je een antwoord op moet geven, gemeente. En waar je een antwoord op moet hebben voordat in je leven de kwade dagen komen. Want als je de Heere dan nog moet zoeken, dan is het te laat. Maar wie door de Heere gevonden is en door de Heilige Geest geleid, die wordt door hem bewaard. Het is geen onmogelijke vraag, gemeente. Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Beloofd is immers beloofd. En die geest blijft, ook in het ouder worden. Ach, ik zou zoveel dingen kunnen noemen nog, gemeente, over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar laat ik dat ene dan nog mogen noemen. Dan denk ik aan een oudere die gaat dementeren. En wat is er dan soms verrassend? Dat er toch nog iets overblijft van herkenning, juist als het gaat om die geestelijke dingen, dat je alleen nog maar in psalmregels kunt spreken. Ik heb het geloof ook wel eens vaker gezegd, maar dan denk ik aan zuster Wietzes in het Zonnehuis in Doorn. De meesten van u zullen ze niet eens meer kennen, zo lang zit ze er al. En ze kan geen ene zin recht uitspreken, zodat je er wat van snapt. Maar als je in psalmen met haar gaat spreken, dan zie je haar gezicht dat tegenwoordig ook wel eens wat betrokken kan zijn, oplichten. Dan proef je de herkenning, maar dat niet alleen. Dan proef je, dat is het leven. En daar vindt ze het leven in. En anders moet u maar eens naar zuster Lange gaan in Tamarinde. Dan komt er een of ander verhaal en dan komt er een of ander liedje misschien over de lente. En als u denkt, hoe moet ik daar nou doorheen breken, dan ga maar een psalm met u zingen. Je hoeft maar twee woorden te zeggen, zelfs vindt, en dan gaat zij wel verder, de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. En dan ga je weg naar een poosje, en dan zegt ze, wat is dat toch heerlijk, hè? Wat is dat toch heerlijk, gemeente, daar heb je dat blijvende werk van de Heilige Geest. Niet dat het altijd zichtbaar wordt. Dat is ook het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat er ook zijn, en die zijn er ook onder ons. Bij wie zelfs dat lijkt weg te zakken. Al is er soms een moment dat iemand herkent, en dat iemand iets van het bekende opvangt, en dat je het ziet oplichten, als een machtige garantie, dat de Heilige Geest waar hij één keer gekomen is, blijven zal. En ook als je het niet ziet. En ook als je er niks meer van merkt. En je komt op bezoek bij je geliefde. Dan mag deze belijdenis je vertroosten. Dat die Heilige Geest niet laat varen. Het werk dat zijn hand begon. En als het dan over die psalmen gaat. Dan zeg ik tegen onze jongens en meisjes hier in de kerk. Jongens en meisjes, zij ze leren. Zij ze leren, dat is een van de vervloekingen, van de verleidingen van onze tijdgemeente. Dat mensen beweren dat onze kinderen geen psalmen meer kunnen leren. Alsof onze kinderen zoveel dommer zijn dan een paar generaties terug. Dat is ook dwaas. Als je ziet hoe ze met de computer omgaan en als je ze hoort hoe ze al die termen gebruiken, gemeente, dan sla ik er van achterover. Dan denk ik, waar leren ze het van? Komt ze zomaar aanwaaien? Weet u dat dat met de psalmen ook kan? En weet u dat als moeders vooral, met de vaders sluit ik niet buiten, dat u dat als moeders vooral goed in de gaten moet houden? Ik heb dat ooit wel eens een keer gehoord, ook hier, toen het erom ging dat ik wel graag wilde dat ze op de zondagschool een psalm leerden, dat de moeder zei, ja, maar ze moet er ook alleen op school, dat wordt me te veel. Dat vind ik verdrietig hoor, heel verdrietig. Een van de beste investeringen, gemeente, die we kunnen doen in onze kleine kinderen. Dat is dat we ze psalmen leren en ze kunnen ze leren. Hoor. De bewijzen daarvan die zijn er volop. Ze kunnen ze leren. Maar weet u hoe? Als de moeders van vandaag weer net zo worden als mijn moeder. Die zei aan het begin van de week, wat voor versje moet je leren? En dan zongen ze dat thuis. En dan zei ze, je zingt maar mee. En voordat de week om was, zong je het al uit jezelf. En je kende het van het begin tot het eind. We hebben weer moeders nodig die psalmen zingen. Als je zegt, ik kan niet zingen, nou, dan heb je vandaag die moderne middelen wel. Dan zet je maar een cd'tje op dat je kan helpen. Maar het is de beste investering die we in onze kinderen kunnen geven, gemeente. Dat we ze leren, die psalmen. Want waarom denkt u dat zuster Lange het zomaar weer opzegt? Vanuit de schemering van de levensavond. En waarom denkt u dat zuster Wietses ervan geniet? Terwijl ze eigenlijk geen fatsoenlijke zin meer kan spreken. Omdat ze als kind de woorden heeft geleerd. En omdat de Heilige Geest ze in de gezonde dagen heeft toegepast. Laat maar zingen, gemeente. Laat maar zingen. Moeders, thuis. De beste investering. De geest blijft. Ja, ik moet ophouden natuurlijk. Maar die geest die blijft ook, gemeente, tot in de eeuwigheid. Want daar gaat hij ook niet weg. Dat is het mooie van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest zijn werk volleindigd heeft, gemeente, dan houdt hij niet op met in ons te wonen. Het machtige van de eeuwige toekomst voor Gods volk is dat God zal zijn, alles in allen. De Vader God boven ons. Zijn volk zal bij hem zijn. De Zoon God met ons. Ze zullen altijd met de Heere zijn. De Heilige Geest God in ons. Dat is permanent, gemeente. Nu is het nog maar een eerstelingsgave. Een voorschot op de erfenis. En het is al zo geweldig rijk, gemeente. En wie daar iets van proeft, die zal zeggen, dat zal wat wezen. Als ik straks vol mag zijn van de Heilige Geest. Zo vol, dat ik alleen nog maar God bedoel. Zo vol, dat ik alleen nog maar vol van hem zal zijn. En dat er niets is in hemel en op aarde, dat mij nog lust buiten hem. O gemeente, ik hoop dat u vanavond, als u dat geheim nog niet kent, er jaloers op bent geworden. En als u het kent, dat u het perspectief ziet wenken, straks. Als de poorten van de eeuwigheid zich ontsluiten. En als allen die door de Heilige Geest geleid worden, zullen ingaan in de stad van God. Gemeente, dan wordt het waar. Zo zullen wij de schapen u verwijden. In eeuwigheid. Uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachte tot geslachte, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen.